Exodus 16, en dat is toch wel een groot hoofdstuk. Maar daar zijn we gebleven. Exodus hoofdstuk 16. En we gaan dat in zijn geheel lezen. Vanaf vers 1. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Op de 15e dag van de 2e maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de gehele vergadering de Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen, och dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen, zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de 6e dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op andere dagen verzamelen. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israëlieten, vanavond zult gij weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat hij uw gemoor tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons moordt? En Mozes zeide, als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de Heer het gemoor waarmede gij tegen hem gemoord hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemoor, maar tegen de Heere. En Mozes zei tot de Aaron, zeg tot de gehele vergadering Israëlieten, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw gemoor gehoord. Terwijl nu Aaron sprak tot de gehele vergadering Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn. En zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in een wolk. Toen sprak de Heer tot Mozes en zeide, ik heb het gemoor der Israëlieten gehoord. Zeg tot hen, in de avondschemering zult gij vlees eten, en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En des avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. En des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen, dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zieletal. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel, en hij die minder verzameld had, kwam niet tekort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. En Mozes zeide tot hen, niemand late er van over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes, en lieten er van over tot de morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. Zij nu verzamelden het elke morgen, ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet werd, smolt het. En op de 6e dag verzamelden zij 2 maal zoveel brood, 2 gomer voor ieder, en al de vorsten der vergadering kwamen met Mozes berichten. Toen zeide hij tot hen, dit is wat de Heere gezegd heeft. Een rustdag, een heilige Sabbat is het morgen voor de Heere. Bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt, laat al wat overblijft liggen, om het tot de volgende morgen te bewaren. Ze lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet, en er waren geen maden in. Voort zeide Mozes, eet dit vandaag, want heden is het Sabbat voor de Heere. Vandaag zult gij het vinden op het veld. 6 dagen zult gij het verzamelen, maar op de 7e dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toen er dan ook van het volk op de 7e dag heen gingen, om wat te verzamelen, vonden zij het niet. Daarom zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenkt dat de Heere u de Sabbat gegeven heeft. Daarom heeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag zijn plaats op de 7e dag verlaten. Toen rustte het volk op de 7e dag. Het huis Israëls noemde het manna. En het was wit, als korianderzaad. En de smaak ervan was als die van een honingkoek. Mozes zeide, dit is wat de Heere geboden heeft. Vul er een gomer mee, om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien, dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Daarom zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik, doe daarin een volle gomer manna, en leg dit voor het aangezicht des Heeren, om het voor de komende geslachten te bewaren. Zoals de Heere Mozes geboden had, legde Aaron het voor de getuigenis ter bewaring. De Israëlieten nu hebben 40 jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land. Het manna hebben ze gegeten, totdat zij kwamen aan de grens van het land Kanaan. Een gomer nu is het 10e van een eva. Tot zover. Gewoon nog even medegedeeld, als je het niet mocht weten. He? Een gomer, nou, is een 10e van een eva. Dan zit ik weer met een probleem en nu misschien ook wel, wat is dan een eva? Maar dat is al een verhaal. Ja, bijzonder is hier in het hoofdstuk, ze komen aan hier in de woestijn Sin. Ze trekken op van Elim, he, dat staat in vers 1. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering de Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Op de 15e dag van de 2e maand zeiden ze hun uittocht uit het land Egypte. Ja, Sin. Sin betekent doornen. En Elim, dat weet u wel, dat waren die waterfonteinen. En dat waren die palmbomen. En daar was het heerlijk vertoeven in die oase. En soms hebben wij ook van die oases in ons leven, dan zouden wij heerlijk bij de Heere willen blijven vertoeven. Dan is het als ware een soort Kanaantje, als ware een soort proef, een voorproefje van zo'n Kanaan. En dan zouden we willen dat we daar konden blijven. Maar de Heer, nee, zegt de Heere, we trekken verder. En dan trekt de Heere de woestijn in. En we moeten goed begrijpen, ons reis door dit leven is een reis toch door de woestijn. Het is een pelgrimsreis. Waarom? De wereld voor ons doet zich voor als een woestijn. Want onze schat ligt hier niet. En ons hart ligt hier niet. Als je eenmaal hebt gehoord van Kanaan. Als je eenmaal daar als ware in hebt geblikt. Dan weet je dat alle wereldse rijkdom erbij verbleekt. Dat niets in de schaduw daarvan kan staan. Dan weet je dat je in dit leven als een pelgrim doortrekt. Maar dat leven, dat kent wel zijn doornen. En dat betekent Sin, de woestijn van doornen. En ja, dan raak je best wel beschadigd af en toe. Je loopt best menig schrammetje op, hè? Zal ik zeggen, zowel lichamelijk soms als geestelijk. Het kan je allemaal overkomen. Het zijn beproevingen. En toch laat God hier zien wat voor voorzorgsmaatregelen hij genomen heeft hier voor de gelovigen die op zijn pelgrimstocht door dit leven heen, door deze wereld heen, op reis is naar het hemelse Kanaan. Namelijk, de Heer voorziet rijkelijk in brood, rijkelijk in manna en rijkelijk in vlees. In kwakkels die 's avonds kwamen en in manna die elke ochtend te vinden was op het veld. Ja, manna, dat is brood, staat er. Ze noemden het ook manna. En er staat in vers 15b, Als ze dan afvragen en tegen elkaar zeggen van wat is dit, want ze wisten niet wat het was, dan zegt Mozes tot hen, dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Het was het menu wat God voor zijn volk Israël elke dag klaarmaakte. En elke dag als het ware voorschotelde nadat de dauw was opgetrokken. En een van de belangrijkste dingen in de woestijn is niet alleen dat je water moet hebben, maar ook dat je brood moet hebben. Je moet kunnen eten. En wat een kind van God, van de gelovigen, nodig heeft, is dat hij geestelijk voedsel krijgt. Omdat hij een geestelijk leven bezit. En een geestelijk leven moet geestelijk onderhouden worden. Dat moet geestelijk gevoed worden. En dat is een dagelijkse bezigheid, hè? Eten. Ik doe het elke dag. En meerdere keren per dag. Dat is in het natuurlijke leven zo. En dat is in het geestelijke leven, let op, niet anders. Dat is net zo. Dan moet u weten dat manna in de Bijbel een dubbele betekenis heeft. In de eerste plaats weten we uit het evangelie van Johannes dat het spreekt van de Heer Jezus. Het is een type van de Heer Jezus Christus. Die zelf zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan verder, ik ben het brood des levens. En hij nodigt iedereen uit om van hem te eten. Niet alleen is hij het brood des levens als je van hem eet en dat je dus leven ontvangt, maar hij nodigt ons ook uit om van hem te blijven eten. En als je van hem blijft eten, en dat doen we ook eigenlijk vanavond, hè, als we zo zijn woord lezen en overdenken, dan eten we eigenlijk van hem, dan wordt dat leven, dat geestelijke leven, wordt gevoed en wordt onderhouden. Het manna is levendwekkend. Het wekt tot leven, maar het is ook levend onderhoudend. Dat is de Heer Jezus Christus. Maar in de tweede plaats spreekt het man niet alleen dat het een type is van de Heer Jezus Christus. Het spreekt er ook van dat het een type is van het woord. De Bijbel. Het woord wat we hier bij ons hebben. Het is aan de ene kant een type van het vlees geworden woord. En aan de andere kant is het een type van het geschreven woord. En het is een wonder dat die twee elkaar volkomen afdekken. Het geschreven woord getuigt van het vlees geworden woord. En woord en het vlees en het geschreven woord zijn volkomen één met elkaar. En als ik het vlees geworden woord, Christus, wil aanschouwen, dan kan ik dat alleen doen door te gaan lezen in het geschreven woord. Dan zie ik hem. En ik kan mijn heiland alleen maar kennen vanuit dat woord. Ik heb geen andere bron van informatie. Als ik de Bijbel het woord niet zou hebben, dan zou ik niet eens weten dat er een verlosser was, dat er een heiland was. Het woord heeft me dat geopenbaard. Ik zou ook geen eens weten dat er een hemel is. Ik zou geen eens weten van zijn kruis. Ik zou niet weten van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding. Van de kracht van zijn bloed. De enige informatie die we daarvoor hebben is de Bijbel. En willen we de heiland leren kennen, dan kunnen we de heiland alleen maar leren kennen door het woord. En we leren hem steeds meer kennen juist door dat woord. En die kennis, die komt alleen vanuit het geschreven woord. Dat is Gods getuigenis over zijn zoon. Het woord dat vlees geworden is. En als je meer de Heer Jezus wil leren kennen, dan kan je dat nooit doen buiten dat woord om. Er is geen toename van kennis mogelijk buiten de Bijbel om. Daarom, Bijbelstudie, dat dienen we goed te beseffen, dat is niet alleen maar iets dat je ter vermeerdering zou je kunnen zeggen van je intellectuele kennis. Bijbelstudie is in wezen een beter en een dieper leren kennen van de Heere Jezus Christus. Die zegt, ik ben de waarheid. Ik ben het brood des levens. Hij was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. Zo zien we dat het vlees geworden woord volkomen wordt afgedekt, parallel loopt met het geschreven woord. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere. Ja. En als je wil in je leven dat Christus rijkelijk in je woont, dan moet je maar één ding doen, zegt de apostel Paulus in de Filippenzen. Dan moet je zorgen dat het woord rijkelijk in je woont. Want als je het woord rijkelijk in je hebt, dan heb je christelijk rijkelijk in je. Want in het woord vind je hem. En door dat woord komt hij tot je. En door het woord wordt in feite je verblijd. En neemt het woord als ware bezit van je. Door het woord heeft hij ook persoonlijk in mijn eigen leven aan mijn hart geklopt. En toen ik mijn hart opende voor het woord, heeft hij door het woord weer woning gemaakt in mijn hart. Kijk, we moeten niet gaan leven op ons gevoelsleven. Dat is een groot gevaar. We moeten leven uit het woord. En we zijn zo gauw geneigd op onze gevoelens af te gaan. En gelovigen die denken vaak van, we moeten het voelen, anders kunnen we niet geloven. Maar gevoel is een verkeerde bron. Dat is een verkeerd idee wat men heeft. Gevoelens zijn bedrieglijk. Je kunt vrome gevoelens hebben, religieuze gevoelens hebben, maar dat kan nooit een bron zijn waaruit je leven kan putten, geestelijk leven kan putten. Je gevoelsleven moet beheerst worden door het woord zelf. En soms zijn er gelovigen die zeggen, nee, het is niet het woord. Nee, de geest moet het doen. Alsof geest en woord twee verschillende dingen zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Want de geest, de Heilige Geest en het woord zijn één. De Heilige Geest is de auteur van de Bijbel. En de Heilige Geest heeft het woord ingeademd, geïnspireerd. En het manna is het niet alleen een type van Christus, als brood des levens, het vlees geworden woord, maar het manna is dus ook een type van het woord van God. Het manna is ook typisch een type van Christus, want als we daarnaar kijken, dan staat hier dus van dat de Joden in vers 15, als ze het dan voor het eerst zien, dat ze dan zeggen, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Er was geen herkennen. En ook later hebben de Israëlieten, toen ze de Heer Jezus Christus aanschouwden op aarde, wisten ze ook niet wie hij was. Er was geen herkenning. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben dat hemelse brood, dat uit de hemel was nedergedaald, verworpen. En met manna wat op de grond ligt, wat kan je daarmee doen? Stel, we zijn een Israëliet en je verlaat je tent en je loopt op het veld. Wat kan je dan met dat manna doen? Nou, je kan ervoor gaan knielen en je kan het aanvaarden. Of wat kan je anders doen? Nou, je kan er bovenop gaan staan. Je kan het vertrappen. En die keus had Israël. En ze hebben de Jezus Christus vertrapt. Ze hebben hem bespot. Ze hebben hem bespuugd. Ze hebben gezegd, weg met hem. Kruisigt hem. Het manna spreekt van Christus. Het manna was ook wit. Het zag er wit uit. En wit spreekt van reinheid. En Christus was rein. Hij had geen gemeenschap met de duisternis. Hij wandelde in de weg van zijn vader. En hij deed ook de wil van zijn vader. Manna, dat kan je lezen in vers 14. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie daar lag over de woestijn iets fijns. Iets schilverachtigs, fijn als rijm op de aarde, iets fijns, iets kleins. Christus was klein. Christus is mens geworden. Christus heeft zich ontledigd. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Het manna was ook rond. Dat staat hier wel niet zo in de NBG-vertaling, maar in vers 14 staat ook dat het was een klein rond ding. Het was rond. En als iets rond is, is het in feite volmaakt. Het spreekt van volmaaktheid. En Christus was ook volmaakt. Hij was zonder zonde. Hij had geen zondenatuur. Hij was geboren uit de vrouw. En wat ook een typisch kenmerk was van manna. Manna was ook zoet. Als je het at. Zoet als honingkoeken. En die Jezus niet nodig ook uit om van hem te eten. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Als je eet van Christus, ja, dan verdwijnt de honger in je leven. Dan verdwijnt ook de bitterheid uit je leven. Dan wordt je leven zoet. Want Christus maakt het zoet. Het smaakt zoet in de mond. Dan krijg je een ander leven. Dan krijg je een hemels leven. Dan gaat het leven als het ware bruisen. Dan wordt het zoet in je. Dan ga je de genade van God leren ervaren en kennen. Ja, dat manna, dat is een bijzonder ding. We weten eigenlijk ook helemaal niet wat het nou precies was. Want, ja, laten we eerlijk wezen, 40 jaar kwam het voor. En ja, Mozes zei tegen Aaron in opdracht van de Heere dat Aaron het nog moest verzamelen in een kruik. En heeft die man ook gedaan, dat hebben we gelezen aan het eind van het hoofdstuk. En die kruik die heeft hij gelegd later in de ark des verbonds, hè, tezamen met de twee stenen tafelen en ook nog met de bloeiende staf van Aaron, die kon je vinden in de ark des verbonds, zodat de latere geslachten altijd konden zien en weten dat het waarachtig heeft bestaan, dat manna. Maar wij weten helemaal niet wat het was. Er staat hier in vers 4, als de Heer dan daarover spreekt, over dat manna, hij zegt, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Nou, zeggen de wetenschappers in onze dagen, dat lijkt ons toch een beetje vreemd. En als je dan de vraag gaat stellen, waar kwam dat manna vandaan, en dat kan je vaak in menige Bijbelverklaring wel lezen, dan zeggen ze, nou, er waren broodbomen. Broodbomen in de woestijn. Het stond vol met broodbomen, die woestijnzin. Ja. En er groeide zomaar brood aan. En dat vonden de Israëlieten en daarmee hebben zij zich gevoed. Ja, maar wacht nou eens even, bekende theoloog die en die. Er staat toch hier toch heel duidelijk, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Nou, maar dat kunnen natuurlijk de wetenschappers en menige theoloog niet accepteren. Daar moet natuurlijk een natuurlijke verklaring voor gevonden worden. En dan komen ze tot die verklaring dat er bomen waren, broodbomen waren in de woestijn. Ja, als je daar wat over doordenkt, dan blijkt wel dat wat zij beweren niet klopt, want hier staat, het kwam uit de hemel. Zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het kwam uit de hemel. Het kwam niet uit de aarde. Stel dat er een broodboom zou bestaan. Ja, waar trekt hij dat vandaan? Uit de aarde. Maar het is niet van de aarde. Het is vanuit de hemel. Het is niet van een boom. Het is geen product van de aarde. Het was geen product van mensen. Er is geen bakker aan te pas gekomen. Het is ook niet meegebracht uit Egypte. En daar hebben ze toen broden van gebakken. Nee. Er kwam niemand aan te pas, alleen maar de Heere zelf. Het was een gave van God, regelrecht uit de hemel. En als men dan toch wil volhouden, dat er toch broodbomen waren, die daar dan in de woestijn groeien en groeiden, dan vraag ik me toch eerlijk gezegd af, nou, dan moeten dan wel enorm veel broodbomen zijn geweest. Dat volk bestond uit 2 miljoen man. Die moesten dagelijks eten. Hoeveel bomen moeten dan wel niet hebben gestaan, zeg? Dat is toch niet te bevatten? Daar hebben ze dan 40 jaar lang, terwijl ze rondtrokken door heel die woestijn, niet alleen door Sin, maar eigenlijk door heel het Schiereiland, moesten ze door die Sinaï, wat we nu kennen als de Sinaï, moet dan volgestaan hebben met broodbomen in de woestijn, zonder water. Ik vind het een prestatie, toch? Klopt gewoon niet. Maar ja, dat krijg je als de natuurlijke mens de Bijbel leest. En het wonder van God niet wil accepteren. Het was een rechtstreeks wonder. Het manna kwam uit God zelf voort. En dat wonder, dat was het mooie, dat herhaalde zich elke ochtend opnieuw. En in feite vind ik het manna de Bijbel, dat is hetzelfde. Wat u in uw handen heeft allemaal, beseffen we eigenlijk wel dat dat een groot wonder is, want dat is niet afkomstig uit de aarde van de mens, het is afkomstig uit de hemel, het is van God, het is het woord van God. Het is niet een product van mensen, er staat geen menselijk brein achter, de Bijbel is niet te verklaren op een natuurlijke manier. Het is brood uit de hemel. En als ik het woord van God hanteer, als ik het woord van God lees, dan weet ik, dan besef ik ook dat het woord van God heilig is. Omdat God het zelf uit zijn mond heeft gesproken. En het mij heeft medegedeeld. Het waren mensen die stuk voor stuk, die het schreven, die geïnspireerd werden, ingeademd werden, hè, door de geest van God. En de Bijbel is niet wetenschappelijk te verklaren. Het is niet een dogma van mensen, maar het is een goddelijke openbaring. Het is een wonderlijk boek. Een wonderlijk boek. Het bestaat uit 66 Bijbelboeken. Geschreven in 2000 jaar, in een tijdspanne van 2000 jaar. Door mensen die elkaar vaak nooit hebben gekend. En toch, het is één geheel. Dat is heel bijzonder. Dan moet je eens afspreken. Met een uitgever. Een of andere werelduitgever. Die heel groot is. Je zegt, joh, we spreken nu af. We gaan in 2000 jaar 66 boeken schrijven. En die laten we schrijven door verschillende mensen. Die elkaar helemaal niet kennen. En uiteindelijk moet het toch één geheel zijn. Nou, ik weet u wat met dat project gebeurt. Dat gaat mislukken. Maar dit is niet mislukt. En is ook niet te verklaren. Dit is een wonder. En dat is bijzonder. Ja, natuurlijk was het voor de Heere geen enkel probleem om brood te verstrekken. En die broodvoorziening elke dag te laten geschieden. 40 jaar lang werd heel dit volk, 2 miljoen, erdoor gevoed. Maar verder is ja, dat woord van God natuurlijk ook, als je dat kijkt door de eeuwen door, als manna, als voedsel, heeft het ook miljoenen mensen, is het tot voedsel geweest. Net zoals dat manna tot voedsel 40 jaar lang voor Israël, is het woord van God ook voor miljoenen mensen. In de afgelopen honderden jaren tot voedsel geweest. Het is toch een wonder eigenlijk. Het meest verkochte boek ter wereld, wat is dat? Dat is de Bijbel. En dat is niet op grond omdat ze verleden jaar eens een keer een actie hebben gehad van de Nederlandse Bijbelgenootschap, weet ik veel, om te zorgen dat het boek hoog op de ranglijst kwam. Dat hoeft helemaal niet. Dat is menselijke initiatieven, dat hoeft niet. Maar als je gewoon kijkt door alle eeuwen heen, welk boek staat op nummer 1 en is nooit meer in te halen, dat is het woord van God. Hoe het ook bekritiseerd wordt. Het staat op nummer 1, het is een bestseller aller tijden. En het wonderlijke is ook, dat als er in landen zijn, zoals vroeger in achter het IJzeren Gordijn, waar dan de Bijbel schaars is, en waar tegen de Bijbel ingegaan wordt, dan zou je zeggen, nou, er is helemaal geen animo voor. Nou, dan vergis je. Want juist in die tijd, toen de Bijbel daar schaars was, was er een schreeuwende honger naar dit brood. En daarom is het een voorrecht. Dat moeten we beseffen. Dat wij dit woord hebben, dat we dit brood uit de hemel hebben. Het is Gods voedselvoorziening voor ons als gelovigen, die een pelgrimstocht hier hebben te gaan door dit leven heen op weg naar het hemelse Kanaan. Ja, het is een klein rond ding. Dat zegt de Statenvertaling in vers 14. Een klein rond ding. Het is maar klein. En is ook duidelijk hier uit het hoofdstuk dat het binnen het handbereik van de Israëlieten lag. Je hoefde er helemaal niet ver voor te lopen. Het lag rondom de legerplaats. Het lag zomaar voor het grijpen. Het lag zomaar voor hun ogen. En ze hoefden er geen verdere reis voor te nemen. En zo is het voor met het woord van God ook. Het ligt altijd voor het grijpen, of niet? Ja. Het geestelijke voedsel hebben we dagelijks bij de hand. We hebben allemaal thuis een Bijbel. En we hebben ook zelfs nu vanavond allemaal een Bijbel bij ons. God heeft zijn woord binnen ons bereik gebracht. We hoeven geen honger te lijden. Het ligt voor het grijpen. En het beste is wat je kan doen, wat de Israëlieten hier ook moesten doen. Dat is in de morgen dat woord van God lezen. Dat woord van God tot je nemen. Want we kunnen niet buiten dat woord. We kunnen niet buiten het voedsel. Het is een klein rond ding. Klein van omvang, staat er. Nou, de Bijbel is ook maar klein. Het is een klein ding. En dat is alles wat we van de Heere nodig hebben. Het past in je tasje. He, zou je kunnen zeggen. En menige dame die heeft dan een tasje bij. Maar mijn vrouw niet. Die heeft altijd een hutkoffer volgens mij bij zich. Maar vanavond niet. Vanavond niet. Maar normaal heeft ze een hele grote tas bij zich. En daar past ook een hele grote Bijbel vaak in. Maar ja, je hebt wel van die kleine tasjes. Maar daar zelfs past een Bijbel in. Je kan het ook in je zak doen. Het is maar een klein ding. Het is maar, en het is merkwaardig dat heel je leven je er genoeg aan hebt. En alle gelovigen die mogen er genoeg aan hebben. We hebben ook niet meer nodig. Het is volledig. En alles wat God ons dus te vertellen heeft, dat kunnen wij op onze zak dragen. En in onze zak dragen. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Jacob van Haneveld die zei altijd, ja, je kan wel lid zijn van de zakbijbelbond. He, nu, ik weet niet nog eens of de zakbijbelbond nog bestaat, dat zal wel, denk ik. En dan had je zo'n heel klein Nieuw Testamentje, heel klein boekje. En de redenering was, dan kon je de Bijbel altijd bij je dragen. In je binnenzak had je de Bijbel altijd op zak. He, de zakbijbelbond, ja, een goed idee. Maar het is natuurlijk niet voldoende dat je de Bijbel alleen maar bij je hebt, ook vanavond. Niet voldoende alleen als je je Bijbel meeneemt. Ik heb in mijn koffer, als ik naar mijn werk ga, altijd een Bijbel bij me. Dat is zo. Maar die niet voldoende dat je hem bij je hebt. Het is pas voldoende als je wat je dus in je zak draagt, in je binnenzak draagt, dat je dat als het ware overdraagt, iets meer naar binnen, naar je hart. Je moet het als het ware opnemen in je hart. Het woord van God moet rijkelijk en mag rijkelijk in ons wonen. Maar dan moet je dat als het ware wel overhevelen naar je hart. Je moet het eten, je moet het tot je nemen. Dat woord van God wijst ons de weg tot zaligheid. En het woord van God dient tot onderhoud van ons. Tijdens die pelgrimsreis naar de hemel. Dat woord van God bevat alle beloften en zegeningen die in Christus ons deel geworden zijn. En niet alleen een klein ding, het is ook een rond ding. Het is rond. Er zitten geen scherpe hoeken aan. Geen scherpe kanten aan. En ja, dat wijst op die wonderbare harmonie van de schrift. Het is één geheel. Al die Bijbelboeken, die passen perfect in elkaar. Ook al die teksten. Niets kan worden gemist. Ook niet een tekst, ook niet een Bijbelboek. Het is een eenheid. Dat is de harmonie van de schrift. Het is afgerond. Het is een afgeronde openbaring. Het is af, het is klaar. De zaak is rond. En dat is goed te weten. Want heel veel mensen die hebben aan de Bijbel alleen niet genoeg. En vooral tegenwoordig niet. Die willen dan een nieuwe openbaring hebben. Die willen dan gezichten zien. Die willen dan profetie horen. Die willen tekenen zien. Krachten en wonderen. Maar de Bijbel is rond. De Bijbel is af. De Bijbel is klaar. De Bijbel is één geheel. En ik zou toch graag tegen die mensen willen zeggen, die daarmee komen, dat ze dat toch allemaal willen zien en willen beleven. Die profetie en die gezichten enzovoort. Van, zolang je nog niet het woord van God compleet hebt bestudeerd, dan hoef je echt niet de Heer te gaan vragen om een bijzondere openbaring te geven. Als je het laatste Bijbelboek in de Bijbel nog niet helemaal ten volle toe begrepen hebt en snapt, wat heet de openbaring waar de Bijbel mee eindigt, dan moet je niet gaan zeuren dat je een bijzondere openbaring van de Heer wil hebben. Het woord van God is compleet en voldoende. Het is af. En ik weet wel, het is heel gemakkelijk om te zeggen van, nou heren, geeft u mij alsjeblieft maar een droom. Of geeft u mij maar een openbaring. Maar weet u wat ik zou willen zeggen, dat is voor een luie christen. Nee, want voor het woord van God, daarvoor moet je werken. Daar moet je de tijd voor nemen, dat moet je bestuderen. Daar moet je even achter gaan zitten, daar moet je wat voor doen. Dat moet je tot je nemen. En het woord van God is melk voor de baby's en vaste spijs voor de volwassenen. Maar je moet er wel wat voor doen. En het rare is, het vreemde is, dat er dan Israëlieten zijn, zoals hier staat, die dan gingen zeggen hier later, dat kunnen we lezen, niet in dit hoofdstuk, maar later, dat ze zeggen later, wij walgen daarvan, van dat manna. We hebben er een afkeer van. Altijd datzelfde manna. We moeten eens wat anders hebben. Dat is altijd vreemd en naar als je zulke mensen in je samenkomst hebt. Van dat samenraapsel, van die meelopers. Hè, die als het ware terug gaan verlangen naar de vleespotten van Egypte. Die zeggen altijd dat manna, altijd die Bijbel, altijd die woord, dat woord altijd, die Bijbelstudie. Altijd dat prediken uit het woord van God. Ja, maar het is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het is hemels brood. En de Heer zegt, daar moet je het mee doen. Als je gezond wil blijven tijdens de woestijnreis van je leven. En dat moet je nemen, want dat is eten. Van de spijs die ik je geef. Waar de Heere zelf in heeft voorzien. En dat is genoeg. Het is af. Het is rond. Het is een klein ding. Het is een kostbaar ding. Vers 31 voegt eraan toe. Vers 31. Het uit Israëls noemde het manna. En het was wit als korianderzaad. En de smaak ervan als die van een honingkoek. Nou, volgens mij was het best wel lekker. Of niet? Een honingkoek. Ik weet niet of het de tegenwoordige honingkoek is, maar de tegenwoordige honingkoek vind ik lekker. Of niet? Dat smaakt heerlijk zoet in je mond. En verder, wat was wit van kleur, staat er. Wit. Een beeld van dat het rein is. Het mocht ook helemaal niet worden vermengd, dat manna, met iets anders. Wit spreekt van zuiverheid. Je mocht het niet gaan mengen met iets anders. De Bijbel is ook rein en zuiver. En soms wordt het allemaal vermengd met andere dingen. Daar is men zo tegenwoordig geneigd toe. Met allerlei wereldse methoden. En dan wordt het daarmee vermengd. Of liever gezegd, dan wordt een menige Bijbeltekst geplakt aan allerlei wereldse methodieken. En vormen. Maar je mocht het niet mengen. Want het is zuiver. In die Bijbel zitten geen tegenstrijdigheden. Het is ook rein. Er zitten geen fouten in de Bijbel. Je kunt niet zeggen zoals ik soms wel eens lees. Hier heeft Paulus zich vergist. Ja. Nee, Paulus heeft zich niet vergist. Gods geest heeft zich niet vergist. Het is hemels brood. Het brood is zonder tegenstrijdigheid. Het is zonder meer de waarheid Gods. Dan staat hier vers 15. Dat als ze dan gevraagd hebben, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Dan zegt Mozes, dit is het brood dat de Heere u tot spijzen gegeven heeft. Ze moesten er dus van eten. Het manna is niet om er naar te kijken. Het manna is ook niet om het te bewonderen. Dat manna is was niet alleen bedoeld om het alleen maar te bezitten. Nee, je moest er van eten. Daar ging het om. En er mocht niets tot de volgende morgen overblijven. Elke dag was er weer een nieuwe voorraad. En je moest niet een gedeelte ervan eten. Nee, je moest het helemaal eten. En je moest het werkelijk eten. De Heere wilde niet dat het manna alleen maar opgepot werd of gehamsterd werd. Nee, je moest er elke dag moest je het gewoon eten, tot je nemen, opeten. En dat vergeten we vaak. Echt eten. Je moet er niet van proeven. Je moet er van eten. En moet ook niet vergeten, het was een dagelijkse bezigheid. En dat is de fout die heel veel kinderen Gods maken. Veel gelovigen, die eten dat woord van Gods niet dagelijks. Veel gelovigen kunnen blijkbaar ook niet, lijkt het wel, dat woord van God eten. Je hebt mensen die in een samenkomst soms de meest prachtige preken horen en de wonderbaarlijkste uitleggingen. En ze vinden het ook geweldig, want ze genieten er ook van. En als je er hun over spreekt, dan zeggen ze ook, tjonge, wat was het fijn, hè? Maar, heel wonderlijk, ze groeien niet. Ze groeien niet. Waarom? Ze proeven er alleen maar van. En ze vinden het lekker. Oh, wat smaakt dat lekker. Oh, en dit. Oh, wat smaakt dat lekker. Maar ze eten niet. Dat is het probleem. Je kan het vergelijken met die zeven vette koeien en die zeven magere koeien uit die droom van de farao. En wat was daar nou zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere daar was dat toen die magere koeien, die vette koeien opvraten. Dan zou je verwachten, nou, dan werden die magere koeien, die werden zelf heel dik en vet. Maar dat gebeurt niet, ze bleven even mager als ze waren. En dat is met deze gelovigen ook zo. Ze genieten ervan, ze vinden het allemaal prachtig en ze proeven ervan. Maar ze groeien er niet van. Dat is het wonderlijke. Nee, je moet ervan eten, dat is het geheim. En niet alleen maar het fijn vinden en het mooi vinden als iets wordt uitgelegd. Dan heb je het nog niet tot je genomen. Je moet er wel van eten. Je kan ook thuis een Bijbelverhaal lezen en dat trouw elke dag doen. En je kan een Bijbelrooster nemen. Ik heb ook een Bijbelrooster laatst op mijn website gezet. Hè, dat je in één jaar heel de Bijbel door kan lezen. Maar als je alleen maar leest en je eet het niet, dat is een groot verschil. Je kan wel lezen, maar je moet het ook eten. En als je het niet eet, ja, dan heb je er niks aan. Dan doet het je geen nut. Christus zegt, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat moet je doen, persoonlijk. Dat kan een ander niet doen. Je moet het je persoonlijk toe-eigenen. Je moet ervan eten. En ja, het beroerde is natuurlijk wel, je moet het zelf doen. Een ander kan dat nooit voor je doen. Je kan het wel tot de mond brengen en ik kan het u en ook een andere spreker, die kan het u tot de mond brengen. Zoals je bijvoorbeeld een baby voert en eet en te eten probeert te geven, maar die moet het wel zelf doen. Die moet wel zelf gaan eten. Af en toe, ik weet uit eigen ervaring, dat is een drama. Dat was een drama soms met mijn eigen kinderen en dat is nu ook tegenwoordig een drama met mijn kleinkinderen. Dan zitten ze aan tafel. En dan komt dat lepeltje eraan. En opeens is het bij het mondje. En hoep, mondje gaat heel. Ze draaien zich compleet om. Of nog erger, ze gaan gewoon slaan. Dat doen ze. Ze slaan opeens zomaar. Slaan zomaar door de kamer heen. Ja. Dat heeft soms met baby's. Maar ze moeten ervan eten, zelf eten. Ze moeten hun mond open doen. Ze moeten in hun mond nemen. En ze moeten doorslikken. Zoals de volwassenen ook de vaste spijs aan tafel, dat echt niet alleen ernaar kijken, naar ruiken en proeven, maar ook de maaltijd gewoon nuttigen. En het probleem is, broeders en zusters, dat hetzelfde als met normaal eten. Wat is nou, hoe kunnen wij nou thuis gewoon heel slecht eten? Haasje repje aan tafel komen, haasje repje gaan zitten, binnen een paar seconden dat bord naar binnen werken, hè? Heb je dan een goede bekomst? Helemaal niet. Dat kan wel eens heel slecht uitpakken. Ja. En als je dan allerlei stoornissen krijgt van je ingewanden en je gaat naar de dokter toe, wat zegt die dokter dan? Ja, meneer Van Zuilenkom, je moet er ook de tijd voor nemen. Kijk, en daar is het geheim. Je moet er de tijd voor nemen. En om het woord van God je persoonlijk toe te eigenen, niet alleen maar even raf te lezen, maar ook je echt je eigen te maken, het ware in je op te nemen, een persoonlijk toe te eigenen, daar moet je de tijd voor nemen. Dat is met gewoon eten zo. En dat is met het eten van het woord van God net zo. Anders doet het zijn werk niet. Dat moet je in alle rust doen. Ja, heel veel heeft te maken met persoonlijke toe-eigening. Als je zo snel leest, te vlug, te haastig leest, ja, dan mis je menige zegen. en menige belofte die in het woord van God staat, dan lees je er gewoon overheen. Maar als je je meer gaat afvragen van tot wie wordt dat gezegd? En over wie? En wanneer is dat gezegd? En waarom is dat gezegd? En als je gaat afvragen, wat geldt daar voor mij? Wat kan ik hier persoonlijk van leren? En heb ik dit wel persoonlijk mij toegeëigend? En je doet het elke keer weer als je het woord van God tot je neemt, als je ervan eet. Ja, dan ga je erdoor groeien. Dan ga je ervan leren. Dan ga je ervan leren wat God tot jou persoonlijk te zeggen heeft. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, tegenwoordig dan zeg je, ja, je moet niet zo. Tegenwoordig is de tendens van, je moet niet zo met het woord van God bezig zijn. Tegenwoordig is meer dat ze met de geest bezig willen zijn. Geslagen willen worden door de geest. Of gezalfd willen worden door de geest. Of dat je je helemaal moet openzetten. Stil moet worden voor Gods geest. Ja, ja. Dat kan je dan wel doen. Je als het ware innerlijk openzetten en helemaal innerlijk stil worden. Maar dat is ongelooflijk gevaarlijk. Dat is een van de gevaarlijkste dingen die een gelovige kan doen. Want als jij je openzet en je legt jezelf innerlijk helemaal stil, dan moet je eens zien welke machten er dan op je afkomen. Dat is levensgevaarlijk. Oh ja, we moeten wel stil worden voor God. En we hebben allemaal stille tijd nodig. Maar dat betekent in die stille tijd wel Gods woord actief overdenken en actief met God spreken. Met je volle verstand spreken over de dingen van je leven. In een persoonlijke relatie, in persoonlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat is belangrijk. Maar niet stil worden voor God en ja, jezelf als het ware helemaal overgeven in het ruimelijke niets. Want dat is heel gevaarlijk. Want als je helemaal jezelf ontledigt, ja, dan kan je onder allerlei invloeden komen en machten komen die helaas dan vaak in tegenwoordig voor goddelijk worden aangezien. Terwijl vaak die helemaal niet goddelijk zijn, dat het vaak demonische machten zijn. Ja, als je dan afgaat op je gewone gevoelens, op je bevindingen, ja, dan ga je heel wat beleven. En dan ga je heel wat doormaken. Maar dat hebben we niet nodig. Wat we nodig hebben, is voedsel van het woord van God. De Heere spreekt in zijn woord. En wat deed Maria? Maria bewaarde al deze dingen in haar hart, staat er. Jacob deed precies hetzelfde als Maria. Toen Jacob al de dromen van zijn zoon Jozef hoorde, toen kon hij die dromen niet verklaren. Maar wat deed Jacob, vader Jacob? Hij bewaarde al die dingen, staat er, in zijn hart. En dat moeten wij ook doen. Ook al kunnen we soms niet alles verklaren in de Bijbel. God spreekt. En laten we maar bewaren in ons hart. Later wordt het ons wel duidelijk. Later werd het Maria duidelijk. Later werd het ook Jacob duidelijk. Toen hij zijn zoon ontmoette later op die troon van Egypte. Maar nogmaals, dat eten, een ander kan het niet voor je doen. Zelfs een samenkomst is daar niet voor voldoende. We mogen blij zijn dat er samenkomsten zijn, dat we elkaar ontmoeten. We mogen blij zijn dat er mensen zijn die het woord van God ons kunnen uitleggen en die ons daarin wegwijs kunnen maken. Maar dat kan nooit vervangen de persoonlijke omgang met het woord van God zelf. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Elke dag, zoals de Israëlieten ook elke dag het manna moesten rapen. Ja, weet u wat het verschil is tussen vaste spijs en melk? Nou, dat staat in Hebreeën. Hebreeën 5. Hebreeën 5. Daar vind je dat gedeelte dat Paulus zegt. Hebreeën 5 vanaf vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het dan zo moeilijk? Nee, omdat gij traag geworden zijt in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraak aan Gods leert. en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en van kwaad. Ja, er zijn mensen die komen dan bij je en die zeggen van, ik hou, beste van Zuilenkom, ik hou van het eenvoudige evangelie. Nou, daar bedoelen ze dan altijd mee een spreker, die dan heel eenvoudig het evangelie kan vertellen, met een hele hoop verhaaltjes, sorry dat ik het zo zeg, maar met een hele hoop verhaaltjes erom toe. Dan kan je rustig achterover gaan zitten, dan hoef je er niet voor in te spannen, hè, en dat komt dat zomaar in je. En als dan een andere broeder komt, die wat dieper op het woord van God ingaat, ja, die vinden ze dan veel te zwaar. En dat vinden ze allemaal maar niks. En dan zeggen ze, ik hou van het eenvoudige evangelie. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat als we dat zeggen, dat we ergens in onze groei, onze geestelijke groei, zijn blijven steken. Ik weet wel dat ik vroeger, ben ik volgens mij zelf ook gevoed door mijn moeder met die potjes van Olveriet. Kent u ze nog? Die Olveriet potjes? Ja. Nou, ik ken ze ook. Maar ik weet wel één ding. Ik lus ze niet meer. Ik lus ze echt niet meer. Door die kleinkinderen van mij komen ook die potjes Olveriet weer voor de dag. En ik heb eens uit de gein, heb ik eens een keer geproefd van dat bordje. Wat een smerigheid is dat zeg. Die net of een klap in je gezicht krijgt. Er zit geen smaak aan. Ik kan me wel voorstellen dat die kleintjes daar niks aan vinden. Ik vind er ook niks aan. Ik lus het niet. Maar stel nou eens, broeders en zusters, dat u komt bij mij eten. Ik nodig u uit te eten. Leuk, u komt bij mij eten, goed. En Geest die gaat de keuken in en die pakt uit de kast opeens de potjes Olveriet. En we gaan lekker samen Olveriet eten. Dan zegt u, ja sorry hoor, maar dat is toch dwaas? Dat is toch dwaas? En als gelovigen in feite zeggen, ik hou van het eenvoudige evangelie. En ze eten nog van... Ze hebben nog melk nodig en ze kunnen die vaste spijs niet aan. Dat is toch dwaas? Ja, dat is heel dwaas. Dat is een teken dat je totaal niet gegroeid bent. En het probleem wat ermee zit, wat hier staat, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Je kent de rechte prediking niet. Dat is het probleem. Ik heb toch melk nodig. En als een baby niet groeit, dan weet ik dat je één ding doet. Ik heb dat meegemaakt met David, dat dat niet goed ging. Wat doe je dan? Dan ga je naar een arts. Dan ga je naar een dokter toe. Want dat is niet normaal. En wat die gelovigen zouden moeten doen, die zouden ook naar een arts moeten. Die zouden naar de Heer Jezus moeten gaan. De geestelijke heelmeester. Hè? Om ze, dat ze gezond mogen worden. Ja, baby's en volwassenen. Hier staat het ook, een baby heeft geen weet van de rechte prediking. Die volwassenen in vers 14 wel. Maar de vaste spijzen voor de volwassenen, waar heeft hij dan wel weet van de rechte prediking? Nou, die heeft door het gebruik zijn zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en van kwaad. Ja, we weten het wel. Een kind, een baby, die stopt alles in zijn mond. En een kind kent echt niet het verschil tussen een glaasje limonade... Of een fles limonade en een fles chloor. Hij pakt het en hij drinkt het ook nog. Hij kan het niet onderscheiden. Dat is onmogelijk. Zijn zinnen zijn nog niet geoefend. Ik weet wel, als ik uw eten onder uw neus neerzet, wat u nog niet kent, wat u nog nooit heeft gegeten, wat doet u dan? Wat doen we dan? Nou, onze zinnen, mijn reukvermogen is ontwikkeld en wat doe ik dan? Dan ruik ik er eerst aan. Hè, of het wel te eten is. En als ik iets uit de koelkast pak, wat er al een hele lange tijd staat, wat doe ik dan? Nou, dan ga ik niet zomaar eten. Dan ga ik er eerst eens aan ruiken, of het niet bedorven is. En dan ga ik het heel voorzichtig eens aan proeven. En als het me niet bevalt, dat ik het niet vertrouw, dan laat ik het staan. want mijn zinnen zijn geoefend. Ik ben volwassen. Ik kan ruiken of het bedorven is, of er iets aan mankeert. Maar er zijn heel wat gelovigen hoor, die slikken alles. Alles wat maar mooi lijkt. Die kennen het onderscheid niet tussen goed en kwaad. En dan lopen ze naar de een, en dan lopen ze weer naar de ander. En tjongen, wat is het toch allemaal geweldig, en wat is het toch allemaal machtig. Maar ze slikken alles en ze hebben geen onderscheid. En als ze dan allerlei problemen krijgen, geestelijke problemen, zou ik maar zeggen van hun geestelijke ingewanden, ja, dat is natuurlijk het logisch gevolg. Want het is gevaarlijk om zomaar alles wat op het geestelijke erf zich voordoet, om daar maar van te eten. Je moet niet denken als er een spreker voor u staat, dat je denkt, nou, dat is wel een aardige man. Dan zal het wel goed wezen. En sommige mensen zijn zo vooringenomen met een spreker, want die heeft een goede naam. Of ziet er wel aardig uit. En zo vooringenomen dat het helemaal er niet meer toe doet wat de man zegt. Want nou, ze, het gaat er in als koek. Want ze zijn helemaal in de ban van die man. Ze adoreren hem helemaal. Dat is niet gezond. Het is wel belangrijk wat die man leert en wat die man zegt. Niet alleen wat hij vroeger heeft geleerd, misschien was dat wel goed, wat hij dan nu predikt, dat moet je wel degelijk altijd, je hebt toch je zinnen geoefend, je kan het toch gaan ruiken, je kan het toch gaan proeven. Als je het niet doet, is het levensgevaarlijk. En soms, weet ik ook wel, dat heb ik ook wel, dan kan je geen eens helemaal verklaren waarom je denkt van, dit is toch niet goed. Het is als ware, dan als je zo'n prediking hoort en denkt, ja, ergens klopt dat toch iets niet. Het is net alsof, vroeger had ik een hele dure grammofoon. En daar had je nog met een naald, hè, die in zo'n groef kwam. En dan had je ook, kon je, die kocht ik dan, dan had je van die naalden, die kon je erin zetten. En soms had je wel eens een oude naald per ongeluk gepakt, een verkeerde naald. En dan liep die niet goed in die groef. En dan hoorde je dat. Als je een goede stereo-installatie had, dan hoorde je dat. Dan begon het te knarsen. En soms dan knarst iets in je ziel. Dan zit je te luisteren en denk je, ja, maar ergens klopt er iets niet. En wat moet je dan doen? Nou, dan proef je ervan. Omdat er iets is wat in jezelf je waarschuwt. Je denkt, nou, ik weet het niet hoor. En dan eet je het niet. Dan laat je het staan, want je hebt je zinnen geoefend, je bent voorzichtig, je slikt niet zomaar alles. Maar we moeten wel blijven eten. Wel blijven eten van het woord van God. Je moet wel zorgen dat je het tot je neemt. Een baby kan niet gelijk roggebrood eten, dat weet ik wel. Dat gaat verkeerd. Maar later, als het kind wat groter is, dan is het in staat om die vaste spijzen te eten en te verwerken. En dat is het bijzondere. Eerst kan je misschien helemaal niet zoveel eten van het woord van God. Niet zoveel als een ander. Daarom lees je hier ook, de een nam veel en de ander die nam weinig. Daarom wil ik ook naar een samenkomst gaan, niet denken van nou moet het allemaal op. Nee. Misschien dient die spreker wel heel veel uit. En als de goede spreker is, dan weet hij best wel die tafel te vullen. Dat hoort hij althans te doen. Hoort hij althans te doen. Die komen ook wel eens in samenkomsten, dan wordt er zogenaamd geestelijk voedsel neergezet. En dan kijk ik ernaar en dan raak ik er helemaal ontstemd eigenlijk van. Want wat daar wordt neergezet, dat is eigenlijk helemaal geen geestelijk voedsel. Maar ja, men heeft geen onderscheid in het onderscheiden van goed en kwaad. En men slikt alles. En ze vinden het geweldig. En ik vind het ongelooflijk slecht. En die spreken ongelooflijk slecht. Maar dat is dan wel de praktijk. Maar als je in zo'n samenkomst komt en er wordt wel degelijk geestelijk voedsel neergezet. Hè, net bij de Chinees, dan krijg je nogal wat.
Je krijgt meestal meer dan je op kan, hè, of niet. Ja, dat hoeft ook niet allemaal op. Neem dan naar je behoefte. En neem dat dan tot je. Maar eet wel ervan. Eigen je het persoonlijk toe. En het wonder is dan, de een heeft niet te veel en de ander heeft niet te weinig. Ieder die is voldaan. Zoals met het woord van God ook. Neem ervan naar je behoefte. Wat je ook gaat bemerken, dat als je groeit, je kan er steeds meer van eten. Ja? Misschien als je een baby bent, ja, dan kan je er nog niet zoveel van eten. Maar als je groter wordt, dan kan je er steeds meer van eten. En kan je ook andere dingen eten die je lekker gaat vinden. Zo is dat met dat woord van God ook en met zijn onderwerpen. Nog één ding. Ze moesten het wel dagelijks doen dus. Hè? Ze moesten het nooit laten liggen voor de morgen. Ze moesten het regelmatig doen. Regelmaat hebben. Eten doen we ook regelmatig. Als je alleen maar eet wanneer dat je zin hebt, dat is niet goed. Daar zijn gewoon vaste uren voor. In de ochtend, in de middag en in de avond. En heel ons leven is eigenlijk ingericht op dat eten, als het goed is. Alles is geregeld naar dat eten. Dat is op je werk zo. Dat is met de pauzes zo op mijn werk. Dat is 's avonds zo, als ik thuis kom. Dat is allemaal geregeld. Dat is regelmaat. En regelmaat in eten, dat is heel belangrijk. Dat is geestelijk ook zo. De Bijbel spreekt van gelovigen die hebben een ongeregelde wandel. Die lopen er een beetje los bij. Die hebben geen regel. Dan zijn ze eens hier, dan zijn ze eens daar, dan zijn ze enthousiast en dan zijn ze weer minder enthousiast. Er zit geen regelmaat in, ze hebben geen vaste regel, maar dat is wel noodzakelijk. Want het leven gehoorzaamt aan bepaalde wetten. En het geestelijke leven gehoorzaamt ook aan bepaalde wetten. En ik kan u niet voldoende genoeg op wijzen dat het geestelijk leven van regelmaat houdt. Ook van het eten van het brood des levens. Dat moeten we dagelijks doen. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Vaak dezelfde tijd voor nemen. Regelmaat. In de morgen. Neem daar wat tijd voor. In de avond. Neem daar wat tijd voor. En heb je 's morgens het manna. Het brood. En 's avonds heb je de kwakkels. Het vlees. Dat is bijzonder. En ik weet wel dat eten van het woord van God, ja, dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Waarom? Nou, dat woord van God, dat manna, dat lag op de grond. Dat lag op de grond. En wat moet je daarvoor doen? Nou, daarvoor moest je bukken. Je moest het op de knietjes verzamelen. Het zou zo mooi zijn geweest als de Heere zei op een bepaald uur van de dag, om 8:30 komen de Israëlieten allemaal maar even uit hun tent en doen ze de handen zo en de Heere laat dan mannen uit de hemel regenen in hun handen. Dat zou makkelijk zijn geweest, maar zo was het niet. Het lag op de grond. En je moest uit je tentje gaan en je moest ervoor bukken, je moest gaan knielen. En Bijbelstudie, lezen van het woord van God, dat je persoonlijk toe-eigenen, dat betekent knielen. Bukken. Het is knieënwerk. Het is een zaak dat je tot de Heer komt en zegt, spreekt Heer, uw knecht hoort. Dat is bukken. Zodat je niet alleen maar een hoorder bent van het woord van God, maar ook dat je een dader wordt van het woord van God. En vaak heb ik in mijn leven voor het woord van God moeten bukken. Eigen theorieën, eigen ideeën terzijde moeten stellen, ter wille van het gezag van het woord van God. Ook heb ik in mijn leven heel veel dingen uit mijn leven moeten wegdoen. Op grond van het woord van God. Dat het woord van God zei, nee. En dan moet je ermee breken en dat is niet makkelijk. Het woord van God laat je bukken. En als je niet wilt bukken, als je niet bereid bent om te buigen voor het gezag van het woord. Eigenlijk voor ook het levende woord Christus. Ja, dan kan de Heer ook niet verder met je gaan. Want het moet bukkend verzameld worden. Als allerlaatste wil ik dan nog u meenemen naar Numeri 11. En dan gaan we er een punt achter zetten. Nummer 11. Waar er iets meer wordt verteld over dat manna. Nummer 11. Waar staat in vers 4. Het samenraapsel nu dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en de knoflook. Maar nu drogen we uit. Er is in het geheel niets. Wij krijgen alleen dit man, dat is dan mannen, dit man te zien. Het man nu leek op korianderzaad, het zag eruit als balsamhars. Het volk verspreidde zich om het te verzamelen en maalde het in handmolens of stampte het in vijzels en kookte het in potten en bereidde het tot koeken. En de smaak ervan was als van oliegebak. Telkens wanneer er desnachts de dauw op de legerplaats neerdaalde, daalde ook het man daarop neer. Mag ik u vragen, wie protesteerde uiteindelijk? Nadat ze een aantal jaren ervan gegeten hadden. Wie protesteerde eigenlijk tegen het man? Tegen het manna? Er staat, dat was het samenraapsel. Dat waren de meelopers uit Egypte. Die eigenlijk niet behoorden bij het volk van Israël. Die zeiden, we moeten niet altijd hetzelfde hebben. We moeten ook eens een keer wat anders hebben. En dergelijke ideeën die worden vaak heel snel meegenomen en aangenomen. En Israël liet zich er ook door verleiden, door die meelopers, door het samenraapsel. Die zeggen, we moeten wat anders in die samenkomst hebben dan alleen maar dat man, dan alleen maar dat woord van God en die prediking en die bijbelstudie. Joh, laten we er eens wat muziek bij hebben. Denk toch eens na aan Egypte. Haal nou eens de wereld in die samenkomst. Doe er toch een beetje entertainment bij, joh. Dat trekt publiek, dat spreekt de mens aan. Ja, natuurlijk, dat spreekt de mens wel aan. En zie je ook tegenwoordig dat die samenkomsten, broeders en zusters, daar wordt van alles maar bijgesleept. Allerlei wereldse zaken. Uit Egypte worden erbij gesleept, waar ze naar verlangen. En er komt er muziek bij, en er komen er mooie koren bij, en er komt er handoplegging bij, er komt er spektakel bij. En genezingen, en wonderen, en tekenen. En dan komen er profetieën en visioenen en ik weet niet allemaal wat en tongentaal. Het slaan in de geest, het salven in de geest enzovoort. Nou, dat is allemaal spectaculair. Dan gebeurt er wat. Maar waar is het woord van God gebleven? Waar is het manna gebleven? Nou, dat is weg uit zo'n samenkomst. Dat is helemaal op de achtergrond verdwenen. En dan zeggen ze tegen elkaar, wat is dat, dat manna? Wat is dat? Ja, de natuurlijke mens, die kan niet verstaan eigenlijk en niet verklaren wat dat man is, wat dat is. Het is bovennatuurlijk en schoddelijk. En dat word je pas gewaar als je wedergeboren bent en waarachtig een nieuwe natuur hebt. Dan pas begrijp je de dingen die des geestes God zijn. Dat manna is gelukkig bewaard gebleven. In die gouden kruik in de ark des verbonds. Twee alleen manna. Het manna spreekt ons van het woord, spreekt ons van Christus dat uit de hemel is nedergedaald. Maar Christus is in het heiligdom. Zoals het manna in de gouden kruik is in het heiligdom, in de hemel zelf. Het manna spreekt van Christus ook van het hemelse brood dat in de hemel nu zich bevindt. De verheerlijkte heiland. En het grote geheim is dat wij hem nu niet meer kennen naar het vlees. Naar zijn openbaring op de aarde. Maar dat we hem nu kennen, zittende aan de rechterhand des vaders in de hemel. Het manna getuigt ons. Zowel het geschreven woord als het levende woord. Van de gekruisigde, opgestane, verheerlijkte heiland. Het is klein. Het is rond. Het is zoet, het smaakt als honing. Het is vaste spijs voor de volwassenen en melk voor de baby's. En zonder dit woord zouden we de woestijnreis onmogelijk kunnen volbrengen.